Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze eredienst op de derde Lijdenszondag. In deze dienst gaat dominee Van Pelt uit Ridderkerk voor en vanmiddag hopen we onze eigen predikant dominee Maaien als voorganger te ontmoeten. Aanstaande woensdag 11 maart is de biddag voor gewas en arbeid. 'S Middags om 3 uur is er de kinderbiddag die, anders dan in het kerkblad vermeld staat, in de christelijk gereformeerde Rehobothkerk gehouden wordt. Woensdagavond om 19:30 wordt in de oude kerk de biddagdienst gehouden, waarin onze eigen predikant zal voorgaan. Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd. Aankomende biddag zamelen we ook weer producten in voor de voedselbank. Er is vooral behoefte aan wat langer houdbare producten. Uiteraard zijn giften ook altijd welkom. Voorafgaande aan de dienst kunt u deze spullen of giften inleveren in Eltato. In onze voorbeden denken we aan de jongeren die met de JCG en Bridge op kampweekend zijn in Netercel. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie, de tweede collecte is voor kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marianne Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 54, vers 1, 2 en 7 uit Weerklank. U kennen, uit en tot uw leven.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En groeten elkaar. Genade zij u en vrede. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Het is al vroeg in het bestaan en de zending van Jezus, als het evangelie zegt, net na zijn doop. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn en door de duivel op de proef gesteld. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. We gaan zingen uit de psalmen, psalm 19, vers 1 en 2. Israël werd bevrijd uit Egypte en in de woestijn krijgen ze de 10 geboden. Om het leven te bevorderen, dat is het doel. Het doel van de wet is om het leven te bevorderen. Wij horen deze 10 geboden, nu toegepast op onze nieuwtestamentische situatie. En als we die geboden gehoord hebben, dan antwoorden we daarop met Psalm 19, vers 4. Ik heb opgegeven vers 3, maar dat is een foutje van mij, want 4 past daar beter op. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4. Na het horen van de wet in onze tijd. Het eerste gebod. Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens, van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft, om dat te vereren of ervoor te knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder na te denken. Hou een dag in de week rust. Dat zal een bijzondere dag zijn. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar deze dag is een dag die voor mij bestemd is. Laat je werk dan rusten. Heb respect voor je vader en je moeder. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. En verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van al zijn bezit. Voordat we de Bijbel lezen, bidden we om de hulp en het inzicht met de Heilige Geest. Machtige Vader, bij u is het recht in goede handen. U bent een machtige koning die het recht bemint. Een rechtvaardige God. Niemand kan u manipuleren. Geen mens, hoe machtig u, hoe machtig ook kan u voor eigen doeleinden gebruiken. Wij danken u dat wij ons levenslot in uw handen kunnen leggen. Want bij een rechtvaardige God is het veilig verkeren. De psalm zingt: uw troon rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst. Lieve zoon, na uw doop trok u zich 40 dagen terug in de woestijn. Het was de tijd van beproeving en voorbereiding. Wij danken u dat u niet bezweken bent voor de verleiding van de makkelijke weg. Dat u het kwaad weerstaan hebt, dat u het overwonnen hebt en dat u ons erin laat delen. Het volle evangelie van een leeg graf. Hemelse klanken in een aardse werkelijkheid. Troostvolle Heilige Geest. Er is hoop doordat u ons verbindt met Jezus, met God. U bent de bruggenbouwer bij uitstek. De diepste kloven worden door u overbrugd. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor uw woorden, de beelden, de atmosfeer, de muziek, de stilte. Breng daartoe alle stemmen een moment tot rust, opdat wij uw stem verstaan. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Dat bidden wij u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We lezen deze morgen uit 2 gedeelten uit de Bijbel. En het eerste is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 5. Lucas 5, vanaf vers 33. De eerste lezing is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 5, vanaf vers 33. Daar zegt Lucas dit. En zij zeiden tegen hem, dat zijn de fariseeën en de leraars van de wet, tot Jezus: waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van die fariseeën, maar die van u eten en drinken? Maar hij zei tegen hen: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap op een nieuw bovenkleed, op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten, en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen, en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: de oude is beter. We zingen uit gezang 5, uit de enige gezangen van 1776, het gebed des Heren 1 en 2. De tweede lezing is uit het tweede boek van Lucas, Handelingen, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 3. Handelingen 13, vers 1 tot en met 3, waar het ook gaat over bidden en vasten. Waar Lucas deze woorden schrijft. En er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen die met Herodes de Viervos opgegroeid was en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan. In antwoord op deze lezing vervolgen we uit gezang 5, het gebed des Heren, nu vers 7 en 8. Daarna zal er worden gecollecteerd voor de u bekende doeleinden.
Thank you.
na de preek de laatste coupletten van dit gebed des Heren, couplet 9 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jonge mensen. We zitten in deze tijd van het liturgische jaar, dat is het jaar van de kerk. Het jaar wat begint met Advent, met Kerst, het hoogfeest. Paasfeest en Pinksteren, de drie grote feesten, bevinden wij ons in de 40 dagen voorafgaand aan Paasfeest. Die 40 dagen beginnen vanaf Aswoensdag. Nou, die naam en dat begrip, dat gebruiken we vrijwel niet meer. Wij koppelen het alleen nog aan carnaval. Van origine een feest wat te maken had met de vastentijd. De laatste dagen voordat de vasten begonnen, nog even feest vieren. Want daarna moet je 40 dagen vasten. Die carnaval, die bestaat nog. Maar dat as woensdag, daar horen we niet zoveel meer van. As, omdat er een kruisje van as op je voorhoofd werd gemarkeerd. Als een teken van het begin van de vastentijd. Maar wie een beetje rekent, die ziet dat vanaf as woensdag, dat is vorige week woensdag, één woensdag terug en dan nog een week, en telt, die komt tot 46 dagen. Dat is een rekenfoutje. Het is niet 40 dagen, het zijn 46 dagen. Nou, zeggen we in de kerk, de zondagen, dat zijn feestdagen. En dat blijven ze. De zondag is de opstandingsdag van Christus. Op zondag kun je niet vasten. Dat past niet bij elkaar, dat je zondag als de opstandingsdag van Christus, dat is een feestdag, dat je dan gaat vasten. Dus die zondagen halen we eruit. Nou ja, dan heb je 6 zondagen ertussenin. 46 min 6, dan zit je op de 40. De 40 dagen tijd. Hoezo 40? In het getal 40 zit symboliek. Getal 40 is in de Bijbel het getal van de voorbereiding. Israël wordt uit Egypte verlost en gaat 40 jaar de woestijn in. Dat is een hele periode. Maar die periode wordt gezien als de voorbereiding op de intocht, de inname van Palestina. Jezus gaat na zijn doop 40 dagen de woestijn in. Dat is de tijd van voorbereiding van Jezus op zijn missie. Na zijn doop is er een periode van intense voorbereiding. En in die voorbereiding hoort ook vasten. Als u bekend bent met de Bijbel, en u kent de Bijbel misschien al wat langere tijd, dan weet u dat er door de Bijbel heen geregeld gesproken wordt over dat er gevast wordt. En als u het op een rijtje zet, dan ziet u dat vasten verschillende betekenissen kan hebben. Ik noem er u een paar. Vasten gebeurt bij Nineveh, de stad die bepredikt wordt door Jona. En als hij dan zijn prediking daar houdt, dan staat er dat de mensen gaan bidden en vasten. Dat vasten in dat verhaal heeft te maken met een soort gebed. Een gebed dat het oordeel niet komt. Want Jona had gezegd, nog 40 dagen, dan wordt de stad omgekeerd. En de mensen gaan bidden en vasten. Dat is een gebed om genade. Maar vasten kan ook te maken hebben met boete doen op grote verzoendag, Yom Kippur, in de Joodse traditie, is dat de enige vaste dag waarop gevast wordt. En u hoort het, het is een grote verzoendag. Er moet verzoend worden. Het volk moet verzoend worden met God. En daar hoort boete doen bij. Vasten als teken van boete doen. Tegelijkertijd kan vasten ook functioneren als een soort herinnering. Zo wordt in de Joodse traditie gevast bij de herinnering aan de ballingschap. De tijd dat het volk, de bovenlaag van het volk, gedeporteerd was in Babel. Vasten als herinnerd worden aan, let op. Let op, sta stil bij wat er gebeurd is. Zomaar een paar voorbeelden wat bidden, wat vasten kan betekenen. Een gebed om genade, boete doen of herinnerd worden. We hebben uit het evangelie gelezen van Lucas. Daar gaat het ook over vasten. Er komen fariseeën en schriftgeleerden bij Jezus en die zeggen: wij zien dat uw discipelen niet vasten. We zien Johannes, de doper, die heeft ook discipelen die vasten. Er zijn meerdere rabbies. Dat was in die tijd gewoon, dat er een rabbi was, die had een groep leerlingen om zich heen. Het was een soort didactisch middel uit die tijd. En ze zien dat die ook vasten en ze zeggen tegen Jezus: uw discipelen vasten niet. Waarom niet? En dan zegt Jezus: ja, ben je ooit wel eens op een bruiloft geweest? Ben je ooit wel eens op een bruiloft geweest? En zeiden ze toen op de bruiloft: het is feest, maar we gaan niet eten en drinken. Ja, zegt iemand, dat past niet. Als er feest is, ja, daar hoort eten en drinken bij. In het Midden-Oosten nog meer dan bij ons. Kijk, wij drinken een kopje koffie met een koekje. Nou, een echt feest is er een gebakje bij, toch? Er is een gebakje bij. Een tweede kopje, eventueel een koekje. Maar in het Midden-Oosten denken ze, ja, dat is geen feest. Hè? Dat is iets Nederlands, zeggen wij. Dat hoort bij ons. Maar in het Oosten en het Midden-Oosten, ja, daar moet er echt gefeest worden. Dan wordt er dagen gekookt en gebakken. De beste wijnen worden tevoorschijn gehaald. En dan komt er feest. Ja, dan kunnen ze daar. Dan kunnen ze daar heel goed. En Jezus zegt, als de bruidegom er is, als het nou feest is van een bruiloft, dan ga je toch niet vasten. En iedereen voelt aan wat hij bedoelt. Dat ben ik. Dat ben ik. Als ik er ben, als de bruidegom, dan ga je niet vasten. Hij relativeert dus eigenlijk het vasten. Hij relativeert het. Het is een van de meest relativerende teksten over vasten. Maar we hebben ook Handelingen gelezen. Handelingen 13. Dan zitten we in een andere fase. Jezus is weg. En daar is er de vraag. Nou, nee. Er staat dat ze de Heere dienden en vasten. Dus ze vasten al. En tijdens dat vasten geeft de Heilige Geest hen te kennen. Zij de Heilige Geest. Hoe die dat zei, weten we niet. Meestal is het dan in de gedachtenwereld van de hoorders. Een visioen. Of een droom. Of een profetie in hun hoofd. En geeft hij hen een woord. En dan zegt de Heilige Geest in hun gedachten: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus zet ze apart. Zet ze apart en maak ze klaar voor een nieuwe taak. Toen vasten en baden zij. Ze waren er al mee bezig. En daarna gaan ze daarmee door. En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan. Handen opleggen is zegenen. Onze zegen heb je. Wij staan achter je. Wij steunen jullie. bij deze onderneming, bij deze reis. Er wordt van tevoren gevast en gebeden en er wordt na de profetie gevast en gebeden. Waarom? Hier is het om Gods wil te ontdekken. Om te ontdekken wat zou God nu willen in deze situatie. Ze zijn aan het bidden en vasten, dan komt er een profetie in hun hoofd. En na die profetie gaan ze door met bidden en vasten. Als een soort bevestiging. Om te ontdekken wat de wil van God is. In de Bijbel kom je nergens een gebod tegen tot vasten. We hebben de 10 geboden vanmorgen gelezen en er is nergens één van die geboden die zegt: en jullie moeten ook vasten. En er staat helemaal niet bij hoe lang dat moet en van wat je dan moet vasten. Nee, vasten is geen gebod. Maar, zeggen we erbij, het kan wel heel nuttig zijn. Vasten kan heel veel nut hebben. En de vraag is, hoe dan? Wat dan? Als ik de Bijbel lees in zijn geheel en ik pas het toe op onze situatie nu, want jullie zijn geen Joden, wij zijn geen Joden, we leven ook niet in het Oude Testament, we zijn Nieuw-Testamentische christenen, dan ontdek ik er 3. Misschien heb u er meer. Misschien zegt u, ik weet nog wat anders. Ik heb niet de pretentie compleet te zijn, maar ik moet het ook concentreren. Als ik denk, wat heeft vasten voor ons voor nut, dan zie ik allereerst dat vasten, een vorm van onthouding, matiging geeft. Vasten geeft matiging. U zegt, dat is nou net geen woord uit onze cultuur, matiging. Want er zit in onze cultuur juist iets onbeperkts, toch? Onbeperkt tapas eten. Onbeperkt, toch? Onbeperkt spareribs eten, 27,50. En aan het eind heb je pijn in je maag. Want onbeperkt is vaak helemaal niet fijn. Onbeperkt is vaak helemaal niet echt lekker. Die laatste sperrip. Ach, je eet hem. Want het is 27,50. Toch? U voelt, ik overdrijf een beetje, maar ik probeer het scherp te maken. De onthouding, dit vaste, geeft matiging. Nee, onbeperkt is niet altijd goed. Sterker, onbeperkt heeft eigenlijk altijd iets van, weet je grens nou te houden. En dat vinden wij eigenlijk zo moeilijk. Wij leven in een cultuur van onbeperktheid en van directheid. Wachten op iets. Wachten is lastig. Wachten kost tijd. Wachten kost geld. Wachten is niet goed. Het moet er zijn. Het moet er nu zijn. En het moet er altijd zijn. En we zijn er zo aan gewend dat we het normaal zijn gaan vinden. En de vraag is, is dat wel goed? Is dat wel goed? Om zo ongematigd te leven. Brengt dat ons ook niet ergens tot bezinning en tot de vraag, waar brengt ons dat nu? In de periode van 40 dagen heeft de kerk een hele, nou zou ik zeggen, een moderne boodschap. Het is een heel oude gewoonte. Maar oude dingen worden soms nieuw. Dat wij zeggen in de kerk, in die 40 dagen oefenen wij de matigheid. Het onszelf inhouden. Onszelf beperking opleggen. Tegen jezelf is nee zeggen. Het tweede wat ik zou willen zeggen, bij het vasten of onthouding, geeft naast de matiging ook concentratie. Als ik me niet vergis, hebben wij een chronisch gebrek aan concentratie. En ik hoef u niet uit te leggen hoe dat komt. Er is zoveel wat ons prikkelt voor aandacht, dat we moeite hebben om ons te concentreren. En het makkelijkste is te zeggen, dat komt door dat apparaat. En dat ga ik dus niet zeggen. Want dat vind ik veel te gemakkelijk. Om te zeggen, dat komt door dat apparaat. Dat komt niet door dat apparaat. Dat komt door ons. Dat apparaat is gewoon een ding. Meer is dat niet. Ja, maar daar zitten mensen achter. Met hele slimme systemen. En die kennen onze zwakheden. En die weten hoe zij steeds beter onze tijd kunnen pakken. Inderdaad. Inderdaad. Er zijn mechanismen, er zijn bedachte mechanismen die inwerken op onze zwakheid. Daar zitten hele knappe psychologen achter. Die ons beter kennen dan wij onszelf kennen. Inderdaad. Maar als ik mij niet vergis, hebben wij het nodig om geconcentreerd te worden. Om te beperken en daarmee te concentreren. Wat doe ik nou wel? Wat doe ik niet? Waar zeg ik ja tegen? Waar zeg ik nee tegen? Een concentratie die ons helpt gericht te zijn op de kern van het leven. Zeker als je jong bent, besef je heel vaak dat je het nodig hebt om daar op te koersen. Zeker als je jong bent, moet je nog hele grote beslissingen nemen. En ik voel heel erg met jullie mee dat je denkt, welke beslissing zal het nou moeten worden? Welk profiel moet ik kiezen op de middelbare school? Welke vervolgopleiding moet ik kiezen om daarna te gaan doen? Wat voor werk zal ik nou zoeken, aansluitend op mijn opleiding? Zal er een partner in mijn leven komen en wie zal dat zijn? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Grote kruispunten om te nemen. En juist daarin voel je heel vaak dat het beslissend is hoe het dan gaat. En de vraag is, welke rol speelt God daarbij? Is dat de keus die je zelf moet maken of besef je? Die grote keuzes in mijn leven, die kan ik niet alleen maken. Daar heb ik God bij nodig. Daar heb ik iemand bij nodig die mijn leven overziet. Die mijn leven ook leidt. Daar heb je concentratie voor nodig. Die stem van God te horen in je bestaan. In Antiochië wisten ze het al. Daar gaan ze bidden en vasten om zich te concentreren op de stem van God. Dan zullen ze ook impulsen gehad hebben daar in Antiochië. Natuurlijk, geen apparaat. Ze hadden geen apparaat, maar ze hadden wel allerlei andere impulsen waardoor ze wisten, wij moeten ons concentreren. En Lucas zegt het, 2 keer doen ze dat. En vanuit die concentratie van het bidden en vasten wordt hen duidelijk wat de wil van God is. Ik denk dat dat nog niet zo erg veranderd is. Natuurlijk, wij leven in een totaal andere context. Maar de kern ervan, ook in deze 40 dagen, is vasten, onthouding, je begrenzen, geeft ook een vorm van concentratie. En vanuit die concentratie komt er een gerichtheid op de kern van de dingen, op de kern van je leven. Een gerichtheid op het leven met God. Het derde wat ik zou willen zeggen, wat vasten geeft, onthouding, begrenzing, naast matiging, naast concentratie, geeft het ook een vorm van intensivering. Dieper. Dieper bidden. Wij klagen wel eens dat wij onze gebeden te oppervlakkig vinden. Dat onze gebeden te snel gaan. Te vluchtig. En dat is zo. Als je bij jezelf kijkt en als ik bij mezelf kijk, dan zijn heel veel gebeden toch vluchtig. In de jacht van het bestaan. In de jacht van de dag. In de jacht van de dingen die nog in je hoofd zitten. In de jacht van alles wat nog gedaan moet worden. Oh ja, ik moet ook nog bidden. Dat moet ook nog. Ja, zo werkt het vaak. Zo werkt het heel vaak. En daarom hebben we zo'n periode voorafgaand aan Pasen nodig. waarin we zeggen, ho, misschien moet ik in deze dagen eens anders bidden. Door de matiging, door de concentratie, kunnen mijn gebeden ook geïntensiveerd worden. Kunnen mijn gebeden dieper gaan, dieper voelen. We hebben een gebrek aan ervaring van het geloof. Wij geloven wel, maar we voelen er niet zoveel van. Maar de 40 dagen zijn nou typisch zo'n periode waarin je het beter kan voelen. Een intensivering van je gebeden. Wij vasten dus niet om God iets af te dwingen. Het is niet, wij willen iets heel graag en dan gaan we 40 dagen vasten, want dan zal God wel luisteren. Als we zo bidden en vasten, om God te gaan bewegen, dan hebben we eigenlijk een heel heidense gedachte van God. Want dat is een principe uit de heidense religies. Ik doe iets en dan gaat u iets terug doen. En hoe groter ik iets doe, hoe groter u iets terug gaat doen. Dat is niet het christendom. Het christendom is het precies andersom. U hebt iets groots gedaan. En daarom zal ik iets terug doen. U hebt het allergrootste gedaan wat u maar kon doen. Jezus Christus. Aan een kruis. We gaan naar Pasen. We gaan naar Goede Vrijdag. Het is ook een diepe tijd in de kerk. Het is een tijd van reflectie en nadenken. Het is ook een tijd van verdieping. Het gaat naar het lijden toe. En daar zit iets heel paradoxaals in. Dat wij 40 dagen nadenken over het lijden en sterven van Christus. En daar hoop uit putten. Dat is paradoxaal, niet? Dat iemand sterft en dat je daar hoop uit krijgt. Nee, dat kan niet. Dat sluit elkaar uit. Iemand die als de leider van je religie gaat sterven, dan ga je ten onder. Nee, zeggen we in het christendom. In die ondergang zit juist de opgang. In dat kruis zit juist een overwinning. De overwinning komt niet pas op zondagochtend, als het graf leeg is. De overwinning is er al op Golgotha. Als Christus zich overgeeft aan de wil van zijn Vader. Daar zit de overwinning al. Het kruis zelf is al overwinning. Dat Jezus bereid is om die weg te gaan. Dat hij hier 40 dagen de woestijn ingaat. En niet bezwijkt voor de verleiding. De makkelijke weg. Wij worden verleid op allerlei manieren de makkelijke weg te gaan. En dat geldt voor alle generaties. Alle generaties in onze tijd worden verleid tot de makkelijke weg. En u vraagt, wat is dan de makkelijke weg? Die is heel divers. Dat is een heel diverse weg. Dat kan de weg zijn van je opsluiten. Dat kan de weg zijn van je concentreren op je eigen stukje. Dat kan de weg zijn van de concentratie op je eigen spoor. Dat kan de concentratie zijn van je eigen deel van de kerk. Dat kent heel veel wegen. Maar de vraag is, hoe zijn wij christen in deze tijd? Ook in deze 40 dagen. En wij vasten niet om God te bewegen. Wij vasten in het besef wat hij gedaan heeft. En concentreer het ons dan op het ontdekken van zijn wil. Neem handelingen. Dat is onze situatie, handelingen. Na Christus, na zijn sterven en opstanding, de kerk die zoekt naar het verstaan van zijn wil. Wat wil God in deze situatie? Wat wil God in Zwijndrecht? Wat wil God hier nu met ons? Wij als een wijkgemeente, met een traditie, met een verleden, met een identiteit, met generaties, met diaconaat, met pastoraat, met een missionaire setting in het badhuis. Wat wil de Heilige Geest met ons? Wat zou die ons willen gebruiken in relatie tot het badhuis? Of wij ten opzichte van het badhuis? Of elkaar? Dat is een hele weg. Dat is geen makkelijke weg. Pionieren is nooit makkelijk. Dat weten ze in Handelingen al. Pionieren is heel lastig. En dat levert allerlei vragen op in de gemeente. Ja, maar daar doen ze het zo en wij doen het zo. En kan dat wel zus en kan dat wel zo? Handelingen weet er alles van. Lucas weet er alles van. En het hoort bij kerk zijn in deze tijd. Dat je die vragen tot je krijgt. En dat je zoekt naar het verstaan van de wil van God. En dat je daartoe mag bidden en vasten. Om te matigen, om te concentreren en om onze gebeden te intensiveren. Van wat kun je allemaal vasten? Want moeten zeggen we niet. Wij zeggen niet in de kerk van wat moet je vasten. Nee, er is geen gebod tot vasten. Het is altijd vrijwillig. Het is altijd in relatie tot gebed. Maar, zeg je, wordt ook eens praktisch. Ja, waarvan zouden wij kunnen vasten? Nou, het begint natuurlijk waar het in de Bijbel ook heel vaak mee begint, met eten. En dat is lastig als je op de trein staat te wachten. En het duurt nog even. En er zijn 3 kiosken in de buurt op het perron. Toch? En het is zo rond etenstijd, ja. Er is volop aanbod. Eten is er bij ons op de hoek van de straat. Eten is er op alle punten gekomen waarop een mens even moet wachten. Daar is voedsel, daar is aanbod. Er is drinken. Er is niet alleen sap. Er is niet alleen water met of zonder bubbels. Maar er is ook heel veel alcoholische drank. En het lijkt erop dat de alcoholische dranken deel zijn geworden van onze boodschappen. Want wie boodschappen doet, die gaat ook altijd nog even langs de Gallengal. Die zit ernaast, toch? Is dezelfde company geworden. Dus doe je boodschappen, je melk, je suiker en je meel en nog ook eventjes een paar flessen wijn of andere sterke drank. En ongemerkt drinken we. Drinken we zoveel dat we het zelf niet doorhebben. Hoeveel alcohol wij drinken. En dan kijk ik dus niet naar studenten die sowieso meer liters gebruiken. Want dat hoort bij die levensfase en dat hoort bij het leven in die periode. Nee, dan kijk ik gewoon naar alle generaties. Hoeveel flessen brengen wij weg naar de glasbak? Hoezeer is alcohol ook niet verweven geraakt met het gewone leven? Daarvan moeten wij wellicht matigen. Misschien moeten we het mes erin zetten. Misschien moeten we in de spiegel kijken en zeggen, het klopt niet. Mijn drankgebruik klopt niet. Ik ben afhankelijk geworden. De 40 dagen tijd is een tijd om te matigen. Om te stoppen wellicht. Matiging van werken. Helemaal geaccepteerd. Werken. Hoe meer, hoe beter. Een workaholic. Nee, dat zijn we niet. Maar ten koste van wat gaat ons werk? Minder kopen wellicht. Ja, maar het is goedkoop. Ja, nou en? Ja, maar ik moet ook rond zien te komen. Inderdaad. Inderdaad, het is rondkomen. Bewustheid is altijd goed, maar is alles wat wij kopen wel zo oké? Wat stimuleren wij nu eigenlijk met dat kopen? Ons eigen verlangen, ons eigen gedrag? Kijken we ook nog wat we kopen? Kijken we ook nog hoe het gemaakt is? Ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nee, maar de 40 dagen tijd is bidden en vasten. En ook aalmoezen geven. Vanuit de vroege kerk al is de 40 dagen tijd de tijd waarop we nadenken aan onze naasten. Minder reizen misschien. U zegt, nou, ik ben wel bereid. In plaats van 7 keer per jaar, 5 keer per jaar.
toch? Want ja, reizen is ook deel geworden van ons leven. Wij kunnen niet meer zonder. Ons leven is zo druk geworden. Ons leven is zo dynamisch, zo hectisch geworden. Dat wij het nodig hebben om meerdere malen per jaar te moeten reizen. Het hoort bij onze structuur van leven. Je houdt het niet vol. En dan Erasmus is een hoogleraar. Die zich bezighoudt met de effecten van vakantie op ons bestaan. En het schijnt psychologisch zo te werken dat een vakantie wel 3 dagen in ons leven na de vakantie impact heeft. 3 dagen. Dat is lang. Nee, zegt iemand, dat is minimaal. Maar zo werkt het. Het effect van vakantie op ons is ongeveer 3 dagen. En dan zit je alweer in je oude ritme. Dan zit je alweer helemaal in je oude structuur. Al die mooie dingen in de vakantie die je bedacht had, die zijn na 3 dagen alweer weg. En vroeg de journalist, als het effect van vakantie nou maar 3 dagen is, wat moeten we daar dan aan doen? Nou, zei hij, toeleven naar de volgende. Toeleven naar de volgende vakantie, want het toeleven naar die vakantie, dat geeft alweer een bepaald inzicht, effect op die periode. Want je weet, over zoveel weken gaan we weer daarheen. En je denkt, ben ik daar deel van? Zit ik in zo'n systeem? Ja, in zo'n systeem zitten wij. En de 40 dagen roepen ons op om te reflecteren. Is dat wel oké? Nou, u weet wellicht nog veel betere voorbeelden om dit toe te passen. Om te kijken waar wij kunnen matigen, waar we ons kunnen concentreren en waar ons gebeden geconcentreerd, geïntensiveerd kunnen worden. Als voorbereiding op Pasen. Jezus Christus geeft zichzelf voor ons. Hij doet het eerst. En dan vraagt hij het aan ons. Ons vasten is nooit het prepareren van God. Het is nooit, wij moeten iets gedaan krijgen bij God. Ons vasten is nooit een middel om bij God in een beter blaadje te komen. Nee. Als je het zo doet, kan je beter stoppen. Maar beter is het om te draaien en te zeggen, Heere God, ik wil uw wil verstaan. Ik wil uw leiding in mijn leven op het spoor komen en dat vind ik zo moeilijk. Wilt u mij helpen uw stem te verstaan wat ik moet doen? Door mijn gebed en door mijn vasten. Jezus Christus geeft zichzelf voor ons en overwint het kwaad. Als er ooit hoopvolle mensen op de wereld zullen zijn, dan zijn het christenen. Zij leven vanuit wat er al gebeurd is. Ik heb het ook niet iedere dag. Er zijn perioden dat het lauw is. Er zijn perioden dat het weg lijkt. Er zijn zelfs momenten waarop ik twijfel, diep twijfel. Heere God, bent u er wel? Bestaat u eigenlijk? Bent u niet een projectie van ons denken? Bent u niet de droom van onze fantasie? Hebben we die hele religie niet gebouwd als een soort menselijk systeem? Er kunnen allerlei vragen door je hoofd gaan. Maar help elkaar in de 40 dagen te concentreren op de kern. Op Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft en het kwaad overwonnen heeft. Daar is geloof voor nodig. Dat geloof geeft de Heilige Geest door bidden en vasten. Niet als de reden waarom hij het geeft, want de reden is Christus zelf. Maar het verstaan van zijn wil, ja, daar is een gevoeligheid voor nodig. Laten we elkaar helpen. Mag ik je vragen, als je nou zo meteen koffie drinkt, als je nou vanavond met elkaar eet aan tafel, mag ik je dan eens vragen met elkaar een afspraak te maken? Met elkaar een afspraak te maken. Of je nou samen bent of met een gezin. of alleen bent, zoek dan eens iemand op. En maak dan eens samen een plan, een afspraak om te zeggen, waar zullen wij de komende weken nou eens matigen? En geef er dan ook een getal aan. Dat is natuurlijk makkelijk te zeggen. Ja, komende weken minder tompoezen. Ja. Ja, maar hoeveel tompoezen namen we al? En snap je? Wij zijn natuurlijk heel slim. Wij zijn heel slim. Dus ik zou zeggen, maak het ook eens concreet en benoem het dan. En help elkaar dan te concentreren op Christus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij God danken en voorbeden doen voor de kerk en de wereld. Goede God, we danken u dat we uw stem kunnen verstaan. Dat u zich niet opgesloten hebt in de hemel, maar dat u in de kracht van uw Heilige Geest zich wil laten merken. Maar we hebben er speciale gevoelhorens voor nodig, gevoelsprieten. We hebben een gevoeligheid voor nodig om uw stem op te merken. En het is te druk in ons bestaan. Er is te veel geluid. Er zijn te veel impulsen. Wij bidden u, maak ons voor andere stemmen doof. Opdat wij zullen weten wat de stem van God is. Wij zijn er zo om verlegen. Wij dolen. We dolen soms in de drukte, in de eenzaamheid. En daarom bidden we u als een gemeenschap van uw kinderen deze morgen. Laat ons uw stem verstaan. We bidden voor de jonge mensen die vaak voor grote beslissingen staan. En juist op zoek zijn ook naar de ervaringen in het leven, naar wijsheid van anderen, om de goede keus te maken. We bidden voor hen. Geef dat ze de weg van het geloof mogen belopen. Dat ze u als uw gids van het leven mogen hebben. Geef daartoe mensen in hun bestaan die hen helpen. Laat de kerk een middel zijn om elkaar op het spoor van Jezus te brengen. Zo bidden we voor het geheel van de kerk. In verschillende delen van de aarde, hier in Europa, in ons land en hier ter plaatse. We bidden voor de kerkenraad, voor de predikant, dominee Maaije, geef hem vreugde, inzicht, wijsheid, geduld. Uw inzicht om de woorden te spreken waartoe wij geroepen zijn. Wees met het geheel van de gemeente. In al het werk wat gedaan mag worden, in het verspreiden van het licht van Christus, in het diaconaat, in het pastoraat en in het missionaire werk. Wij bidden voor het badhuis, de bezoekers daar, de mensen met wie contacten zijn, gesprekken, mensen die zich voor willen bereiden op het doen van belijdenis. Dank u wel dat u vruchten geeft op het werk en dat u ons ook vragen geeft als gemeente. Want het pionierswerk roept ook vragen op bij onszelf. Hoe moet dat dan? En hoe moet dat dan uitzien? En wat is dan een goede weg? En hoe verhouden wij onszelf daar dan toe? O God, dank u wel voor die mooie vragen. Maar help ons ook bij het vinden van antwoorden daarop. Wees met de jonge mensen die dit weekend ook met elkaar weg zijn. Of ze op een kampweekend zijn. Geef dat er mooie contacten zijn. Goede gesprekken. Ook iets van de geest van Jezus. Dank u voor al het werk wat gedaan mag worden. Voor kinderen en jongere mensen. Ook tijdens deze dienst. Als er een Bijbelverhaal verteld werd. Als er iets gemaakt werd. Als er iets gedeeld werd van het evangelie. Wees met ons in de kwetsbaarheid van het leven, juist in deze periode van een rondwaaiend coronavirus. En wij onze kwetsbaarheid des te meer voelen. Wellicht ook angst hebben voor de dingen. Wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen? Geef ons nuchterheid en tegelijkertijd voorzichtigheid. We bidden voor de kwetsbaren onder ons. Wier marges al dun geworden zijn. Die al te kampen hebben met allerlei lichamelijke kwalen en klachten. En daarbij ook nog de angst kunnen hebben voor zo'n virus. Hoe overleef ik dat dan? O God, we bidden voor elkaar. We bidden voor een ieder. Voor wie de littekens van het leven meereizen. Door het leven heen. Als er een kruis is om te dragen. Een zichtbaar kruis, een kruis wat door anderen gekend wordt. En soms ook kruisen die niet gezien worden, die binnenblijven. die wellicht in ons hart blijven, in ons hoofd, in onze gevoelens, als we een strijd te strijden hebben met onszelf, in onze identiteit, in onze sociale en seksuele gerichtheid. Als we twijfelen hoe het bij onszelf zit. O God, help ons dan tot inzicht te komen. En geef dat de gemeenschap van Christus, het lichaam van Christus, de kerk, dan bereid is om mee te lijden en mee te zoeken naar een weg ten leven. O God, help ons. Vergeef de kerk waar ze onder de maat leeft. Vergeef de kerk waar ze verdeeld is. Vergeef de kerk waar ze haar roeping laat liggen. O God, wij doen boete. Wij doen boete in onze gebeden. En juist ook in deze 40 dagen belijden wij onze schuld. En bidden wij om genade. O God, hoor onze gebeden. Wees met ons in onze zondigheid en in onze kwetsbaarheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen tot slot Psalm 62, het vijfde vers. En nu alle kinderen ook weer in ons midden zijn aan het eind van deze dienst. Ik zie dat jullie een mooi boekje bij je hebben en dat jullie mooie dingen gemaakt hebben. Ik zie een persoon, een man of een vrouw. Wat is het? Een man, hè? Een man, ja. Die is gekleurd. En die kan bewegen en er zit een boekje bij. Dus daar zal het verhaal ook wel in staan. En het Bijbelverhaal dat verteld is. Waar ging het over?
Jozef.
Kijk, dat is Jozef. Mooi. We gaan nu hier vandaan. En als jullie hier vandaan gaan, krijgt iedereen ook de zegen. En de zegen die kan je zien, want dan doe ik zo mijn handen omhoog. En dat betekent dat God je zegent. Dat God je zal helpen. Dat hij bij je zal zijn. En dat krijgt iedereen die hier vanmorgen in de kerk is. Ga heen, ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.